Ja, goedemorgen. Dankjewel Jorgen voor deze mooie woorden. Ik wil ook een applausje voor de band even hoor. Die hebben ons weer in aanbiddingen geleid. Hartstikke mooi. Ik zou toch willen dat ik muziek kon maken. Ik ben vorige week naar de film van Elvis Presley geweest. Toch? En Elvis the King of Rock'n'Roll. Jij bent ook geweest? Goed hè? Ja, hartstikke mooi. En als ik dat dan zie, dan denk ik, goh, wat zou ik toch fijn vinden om ook te kunnen jammen. Hè? Je pakt een gitaar en je gaat met elkaar zingen en muziek maken, je energie erin kwijt. Ja, maar goed, ik kan niet zingen. Sterker nog, even een anekdote tussendoor. Ik was van de week bij een werkgever en die hoorde dat ik uit de buurt van Volendam kwam. Dus hij zei, kun je voetballen? Ik zei, ja, ik kan voetballen. Hij zei, kun je ook zingen? Ik zei, nee, ik kan niet zingen. Kun je niet zingen? Nee, ik kan niet zingen. Ik zeg, sterker nog, bij ons in de kerk mag ik altijd een slotlied doen. Als mensen naar buiten moeten, dan gaan ze... Dus, het is maar goed dat ik net niet aanstond. Hartstikke mooi dat jullie er zijn. Van harte welkom. Ik zie een aantal nieuwe gezichten. Ook onbekende gezichten. Waarschijnlijk hebben we een soort uitwisselingsproject. De mensen van ons bij jullie in de kerk zitten en jullie zitten bij ons. Als je vakantie hebt, hartstikke leuk dat je hier bent. Fijn. Het woord van God is onveranderd. Dat blijft, als het goed is... in jullie eigen gemeente verkondigd worden en hier. En het zijn altijd woorden van blijdschap, van hoop, van genade en perspectief. Dus daarom hoop ik ook dat je met verwachting gekomen bent deze morgen. Misschien is het die eerste keer in leven. Nou, werd al gezegd, gasten kennen we niet. We hebben een gezin. Dus welkom in ons gezin. Ons gezin is wel aan het herstellen. 2,5 maand geleden is onze voorganger overleden. En we zijn ons nu als gezin aan het, ja, moeten zeggen, herpakken. Om ja... verder te gaan en door alles heen weten we dat God goed is. Wat er ook gebeurt. We snappen het af en toe niet. Sterker nog, we snappen het nooit. Maar God vraagt ons niet of we het snappen, maar of we hem vertrouwen. En daarom komen we als gemeente wekelijks bij elkaar. Hebben we wekelijks bidstonden. Om te vertrouwen dat God een plan heeft. En hij is iets goeds begonnen en hij zal het voleinden, zegt de Bijbel. Dus hij zal het afmaken. En wat begonnen is, zal afgemaakt worden. We gaan niet stoppen, totdat Jezus terugkomt. Amen? Mooi. Vorige twee weken sprak Robert, geweldig goed woord. Hij deed het aan de hand van een plaatje van de brede en de smalle weg. Bij de meesten wel bekend. Mijn moeder die vertelde over dat ze er nachtmerries van kreeg. Omdat je aan de ene kant zie je heel duidelijk die brede weg met allemaal leuke dingen. En dan heb je die smalle weg waar het een klein toegangspoortje is. Daar zaten nachtmerries van. Maar Robert legt het heel mooi uit. Dat bij het kruis is Jezus je verlosser. En voorbij het kruis is Jezus je Heer. Bij het kruis, daar ontmoet je Jezus, ontmoet je Gods liefde. Daar ontvang je vergeving. Maar voorbij het kruis is Jezus je Heer. En als Hij de Heer van je leven is, dan bepaalt Hij wat goed en fout is in je leven. Dan bepaalt Hij wat je wel en niet moet doen. En als Jezus de Heer van je leven is, dan heeft dat op de een of andere manier consequenties voor de manier waarop je je leven inricht. Heeft het gevolgen voor de manier waarop je met anderen omgaat. Heeft het gevolgen voor de manier waarop je met internet omgaat, met je werk, met financiën. Als Jezus de Heer van je leven is, heeft het invloed op alle gebieden van je leven. En één iemand die daar heel goed over mee kan praten is Paulus. Paulus die zegt op een gegeven moment, het goede wat ik wil doen, doe ik niet. En het wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Nou, herkenbaar of niet? Ja, ik denk dat veel mensen dat willen herkennen. Iedereen die Jezus als Heer heeft aangenomen, ik ben ervan overtuigd dat ze allemaal een leven willen leiden dat tot Gods eer is. Ze willen trouw zijn, ze willen dienen, ze willen niet zondigen, ze willen God eren door alles heen. En de praktijk is verschrikkelijk weerbarstig. Is moeilijk af en toe, is gewoon lastig. En Paulus zegt op een gegeven moment, oké, maar wie zal mij dan kunnen verlossen? Wie zal mij kunnen verlossen uit deze ellendige situatie? En dan zegt hij... God zij gedankt door Jezus onze Heer. En ook als kerk, we zijn begonnen met Jezus en we eindigen met Jezus. Alles draait in deze kerk om Jezus. We geven invulling aan de diensten om Jezus. We geven invulling aan de bidstonden om Jezus. We geven invulling aan de koffie om Jezus. Kan dat? Jazeker. Want door alle kwaliteit die we willen bieden, willen we Jezus verhogen. Zodat je uiteindelijk gaat zien, dit is de koning der koningen die gediend wordt. En Robert sprak erover hoe je nou eigenlijk ook een discipel kan zijn. En discipelen is soms best wel moeilijk. Het gaat met vallen en opstaan. Het is leren. Een discipel die is eigenlijk een leerling. En ik wil eigenlijk met jullie vandaag kijken, hoe kun je een leven leiden tot Gods eer? Want uiteindelijk is datgene wat we allemaal willen. Een leven leiden tot Gods eer. Maar het is wel eens moeilijk. En ik eigenlijk wil met jullie beginnen bij een gedeelte uit het Oude Testament. Dat staat in Numeri 35. Dat gaan we met elkaar lezen. Mocht je een Bijbel bij je hebben, mag je hem openslaan. Heb je op je telefoon zitten, mag je het lampje aanzetten. En heb je niks bij je, dan wordt het op de beamer geprojecteerd. Er staat in Numeri 35, dus eigenlijk is de situatie als volgt. Mozes die legt het volk Israël uit wat er gaat gebeuren als ze straks het beloofde land mogen innemen. Mozes mag er zelf niet bij zijn. Hij blijft achter, hij wordt door God opgenomen. En het volk Israël mag onder aanvoering van Jozua daarna het beloofde land intrekken. En dan geeft Mozes een aantal punten mee, een soort handleiding. En dan zegt hij in vers 13... Van de steden die jullie afstaan, moeten er 6 een vrijplaats zijn. 3 steden aan de overkant van de Jordaan en 3 in Kanaan. Deze 6 steden moeten een vrijplaats zijn voor zowel de Israëlieten als de vreemdelingen die bij jullie wonen of tijdelijk bij je verblijven. Zodat iedereen die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen kan vluchten. Er waren dus 6 steden waren aangewezen waar je heen kon vluchten als je, en dat is de voorwaarde, als je iemand zonder opzet gedood hebt. Dat is altijd de vraag hoe vaak gebeurt zoiets, maar God maakt er wel melding van in de Bijbel. En dan wordt er ook een voorbeeld aangegeven. Dus stel je gaat met 2 mannen naar het bos, je gaat hout hakken en op het moment dat je de bijl heft, dan gooi je de bijl in de lucht, maar dan valt het... Het ijzeren deel schiet los, dat vliegt door de lucht, maakt een salto en komt op het hoofd, heel guber eerlijk gezegd, op het hoofd van iemand anders terecht. Hij overlijdt daardoor. Slecht nieuws of goed nieuws? Het slechte nieuws, hij is dood, maar het goede nieuws is, je kan er niks aan doen. En daarvan zegt God eigenlijk, als dat gebeurt, dan heb je ongetwijfeld een aantal familieleden of nabestaanden of vrienden die achter je aankomen zitten, want die willen gerechtigheid. En dan zegt God, dan kun je naar een stad vluchten, waar je een vrijplaats hebt. Een vrijplaats, een vrijstad, net hoe je het noemen wil. Maar het is eigenlijk gewoon een plek waar je om hulp kan vragen. En dat is een soort safety zone. Daar ben je veilig. Ik zat over na te denken, hoe kun je dat nou het beste vergelijken met vandaag de dag? Ik bedoel, we hebben allemaal bijlen in ons schuurtje staan. En zo. Maar hoe vaak gebeurt het nog? Dus ik zat te denken, ik heb van de week geklust. Kijk eens even, de streamen zitten er nog op. Een harde werker. Of wel heel onhandig, een van de 2. Juist, ja. En toen dacht ik, weet je, deze situatie kun je het beste vergelijken als je je gereedschap bij de Action koopt. Je pakt daar spul uit de schappen, het gaat 1 keer mee en dan is het alweer stuk. Of je pakt daar een bijl, het vliegt los. Het is gewoon inferieure kwaliteit. Dat is een beetje de vergelijking die wij maken in het hedendaagse met de bijlen van toen. Maar eigenlijk zegt God heel serieus, op het moment dat er een zonde plaatsvindt, of er gaat iemand dood, dan heb je een plek om naartoe te vluchten. En als je dan bij de stadspoorten aankomt, dan tik je eraan, klop je eraan, en dan zeg je tegen de stadsoudste, er is iets ergs gebeurd, er is iemand overleden, ik heb er geen schuld aan. En dan zeggen de stadsoudste, kom binnen. En dan totdat de hoge priester overlijdt, heb je daar een veilige plek. En er zitten een paar hele mooie symbolieken zitten erin. Het is namelijk zo, er zijn 6 vrijplaatsen aangewezen. In de Bijbel staat het getal 6 voor de menselijke onvolmaaktheid, voor onze onvolkomenheid. Maar 6 staat ook voor zwoegen en arbeiden. Dat is eigenlijk onze eigen investering. En dit is eigenlijk het beeld van, je mag naar die stad toe, maar volledige vrijheid krijg je eigenlijk nooit. Het is een menselijke bescherming, het is een tijdelijke bescherming. Het is geen bescherming die je voor eeuwig en altijd vrijzet. Nee, het is een tijdelijke bescherming. Er zijn 6 vrijplaatsen en Jezus is onze 7e vrijplaats. Als je naar hem toevlucht, heb je voor eeuwige vrijheid, heb je voor eeuwige bescherming en ben je voor eeuwig behouden. Amen. En heb je nog een principe wat je eruit kan halen? Je mocht in de stad blijven totdat de hoge priester overlijdt. En de hoge priester die zorgde dus eigenlijk dat jij daar veilig was. Zolang hij leefde, was jij daar veilig. En op het moment dat hij overleed, dan mocht je de stadspoorten weer uitgaan. Alleen het gekke is, je zit daar in een soort ballingschap. Dus je hebt schuld, je komt in een stad waar je veilig bent, maar je mag die stad eigenlijk niet meer verlaten. Je hebt eigenlijk een soort huisarrest of stadsarrest. Je mag die stad niet verlaten. Op het moment dat je die stad dus wel verlaat, dan kun je alsnog gepakt worden, gelinched worden door de mensen die achter je aan zaten. Dus jouw bescherming is eigenlijk pas een bescherming die geldt op het moment dat je doet wat de hoge priester zegt. Dat is het beeld van de wet. Zolang je doet wat van je gezegd wordt, heb je bescherming. Maar echte bescherming, echte vrijheid vind je alleen bij onze hoge priester. En onze hoge priester stierf, zodat we voor eeuwig en altijd vrij zullen zijn. Een prachtige symboliek, hoe God in het Oude Testament laat zien dat hij voor ons zorgt. En de derde, hoe vaak zou het voorkomen dat je iemand zonder opzet doodt? Ik hoef geen handen te zien, maar ik zat er wel over na te denken, hoe vaak gebeurt zoiets nou? Misschien niet heel frequent, maar God maakt er wel melding van in de Bijbel. Sterker nog, hij wijst notabene 6 plaatsen daarvoor aan. Dus er is een reden voor God om dit te benoemen. En ik heb hem iets breder vertaald, deze tekst. Dus een vrijplaats is een plek waar je naartoe kunt gaan als je niet verantwoordelijk kunt worden gehouden voor je daden. Dus een vrijplaats is een plek waar je naartoe kunt gaan als je niet verantwoordelijk kunt worden gehouden voor je daden. Heel fijn, toch? En ons jaarthema is de Brickmaster. Dat betekent dat Jezus onze grote bouwer is, onze Brickmaster. En wij bouwen samen met hem een gemeente. Dit parkeren we eventjes. Dit is een steen in het grote bouwwerk. Dat leggen we heel even apart, dit intro. Dan gaan we nu even naar een ander deel kijken. Even een hersenkraker, een hersenbrekertje. Hoef je niet nu antwoord op te geven, maar je mag het gewoon rustig mee naar huis nemen. Maar in Matteüs 1, vers 21, daar staat dat Jezus gekomen is om zijn volk te bevrijden van haar zonde. Dus Jezus is gekomen om ons, zijn volk, te bevrijden van haar zonde. En als je over nadenkt, waarom zondigen we dan nog? Hoe kun je iets doen waar je bevrijd van bent? Hoe kun je aan iets vastzitten waar je vrij van bent? Hetzelfde als dat je misschien met pensioen bent. Je hebt een zilveren pen gekregen bij je afscheid. Je hoeft nooit meer op te komen draven. Maar wat doe je? Je pakt elke ochtend je fiets, je broodtrommeltje onder de snelbinder en je gaat weer naar kantoor toe. Voor altijd ben je vrij en toch blijf je in dat oude gedrag zitten. En ik denk, hoe kan het dat wij als christenen ook zo vaak oud gedrag hanteren, dat we blijven vastzitten aan iets wat helemaal niet meer bij ons past? Jezus is gekomen om ons vrijheid te geven, om ons te bevrijden van onze zonden. Dus dan kunnen we eigenlijk twee vragen stellen. Of het offer van Jezus was niet volkomen. Of ons begrip van het offer van Jezus, wat het betekende dat hij ons vrijheid kan brengen, is bij ons niet goed. Dus misschien moeten we opnieuw naar het begrip gaan kijken. Want als je bevrijd bent van je zonden, dan moet je er toch in principe geen last meer van hebben. Ik zei het in de eerste dienst ook al, dan heb je twee groepen mensen. Je hebt, noemen we het hier, de christenen. Schapen en de bokken, christenen en niet-christenen. En dan zou je kunnen kijken naar de christenen, die zijn gered, die zijn bevrijd van hun zonde. Dus die zijn nooit trots of hoogmoedig. Die roddelen niet, die pakken geen boetes van het CJIB, want ze houden zich aan de regels van de overheid. Ze raken niet verslaafd aan allerlei verdovende middelen. Bedenk het maar. Dat zijn de christenen, die kun je uit alles herkennen. Dat zijn zulke fijne mensen. Maar hier heb je de mensen die nog vastzitten in hun zonde. Nee, maar de praktijk is weer barstig, dat loopt helemaal door elkaar heen. Het is heel gek dat wij eigenlijk bevrijd zijn van onze zonde en er toch aan vastzitten. Dus misschien moeten we eens kijken naar het begrip van zonde. Laten we beginnen bij het begin. Ik denk dat de meeste mensen het verhaal wel kennen, maar als je de kern wil oplossen, dan moet je naar de kern toe. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is een bekend gedeelte. God zette twee mensen in de hof, Adam en Eva. Daar was het perfect. De mens was nog zonder zonde. De mens leefde in perfecte harmonie met elkaar. De mens leefde in perfecte harmonie. Het was peace on earth. Als Eva Miss Universe was, want die was ze, was de enige. Dan zou ze zeggen, I want world peace. Ja. Het was daar echt de beste plek om te zijn. Maar we kennen het verhaal. Op een gegeven moment komt de slang bij Eva, heel, heel arglistig, en hij begint haar te verleiden. Hij zegt, zie je die boom waarvan God gezegd heeft dat je niet van mag eten? Ja, ze ziet die boom en ze zegt, de slang zegt, als je daarvan eet, dan zul je worden als God. God houdt iets achter voor je. Hij is bang dat jullie net als hij worden. En Eva die kijkt op een gegeven moment naar die vrucht. En denkt, oh, ziet er goed uit. Glimt, mooi vers. Ze pakt hem van de boom en ze voelt hem, hij voelt goed. En dan gaat ze naar Adam toe en samen nemen ze een hap van die vrucht. En vanaf dat moment is alles anders. Het is het moment waarvan God had gezegd, als je van die boom eet, zul je zeker sterven. Dus vanaf dat moment is alles anders geworden. Dat lees je terug in Romeinen 6. Romeinen 5, excuus. Romeinen 5, vers 19. Daar komt eigenlijk Paulus, die refereert hier aan dit moment. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens. Wie was dat? Adam. Zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens, wie is dat? Exact, alle mensen rechtvaardig worden. Dus datgene wat Adam deed, had gevolgen voor de hele mensheid. Toen Adam zondigde, heeft het gevolg gehad voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Je wordt als zondaar word je geboren. Dus we vinden het leuk om te horen. Want we zijn vaak redelijk trots en we zijn waardevol en we hebben een bestemming. Dat is allemaal waar. Maar je wordt wel als zondaar geboren. Er zijn mensen die geloven daar niet in. En die nemen dan zo'n klein kindje op de arm wat pas geboren is. Mooi zacht en heel teder. En dan kijken ze naar, ach ja, hoe kan zo'n klein kindje toch wat verkeerd hebben gedaan? Nee, het kind heeft het niet gedaan. Het was Adam. En door Adam zijn we allemaal zondaars geworden. Iedereen, niemand uitgezonderd. Bij de geboorte al. Maar goed, wat maak je dan een zondaar? Is het je gedrag? Zijn het je keuzes? Of je karakter? Nee, zegt Paulus. Door de ongehoorzaamheid van één zijn alle mensen zondaar geworden. Maar door de gehoorzaamheid, dus een tegenhanger, van één zullen alle mensen rechtvaardiger worden. En Paulus die is hier een beetje aan het balanceren. Hij zegt, aan de ene kant heb je de ongehoorzaamheid van Adam, aan de andere kant heb je de gehoorzaamheid van Jezus. En dan lijkt het net of die twee in balans zijn. Je hebt de ongehoorzaamheid en de zonde, en je hebt de gehoorzaamheid en de genade. Je hebt de overtredingen van de mens en je hebt Gods vergeving. Dat lijkt in balans te zijn, maar het is totaal uit balans. Ik zal het je laten zien. In vers 20. En later is de wet erbij gekomen. Dus als je moet denken van, nou, ik ben een redelijk goed mens, ik geloof niet dat ik als zondaar geboren ben, zegt God, nou, ik heb nog een klein spiegeltje om je voor te houden. De wet is erbij gekomen. En als je denkt, ik heb de wet gehouden, luister even naar wat Jezus zegt over de wet, die heeft nog wat scherper gesteld. Met uiteindelijk met als enige doel dat je machteloos en hulpeloos voor hem kan staan om hulp te vragen. Maar goed, later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Amen? Dus waar de zonde toenam, werd de genade steeds overvloediger. Dus dat is totaal uit balans. Dat is niet balanceren van, nou, ene keer legt God meer de aandacht op de zonde, andere keer meer op de genade. Nee, waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat jouw zonde, jouw tekortkomingen, jouw falen, wat je ook gedaan hebt, nooit groter kan zijn dan Gods genade in je leven. Besef je dat? Alles wat jij doet, is kleiner dan Gods genade. Alles. Oké, maar hoe zit het dan? Kunnen we dan blijven zondigen omdat de genade toeneemt? Is dat dan eervol naar God? Zouden we eigenlijk het offer van Jezus eren door te zondigen? Ah, volstrekt niet, zegt Paulus. Paulus, als je dat zegt, dan heb je er echt helemaal niks van begrepen. Maar wat ik wel heel vaak gezien heb, is dat wij als kerk vaak wel kijken vanuit het gedrag van de mens. De kerk heeft vaak gezegd, dit mag je wel doen, dat mag je niet doen. Zus mag je wel, zo mag je niet. Dit is goed, dit is fout. De kerk heeft heel sterk gestuurd op gedrag. Maar wil je echt een leven leiden tot Gods eer, dan komt het niet op gedrag neer, maar ontstaat het vanuit identiteit. Ik zal het uitleggen. Ik sprak een keer met iemand die zegt, ik heb Jezus als mijn Heer aangenomen. En er is één grote frustratie in mijn leven, dat elke avond als ik naar bed ga, dan overdenk ik mijn dag en dan merk ik schiet altijd tekort. Het is nooit goed genoeg. En hij begon op een gegeven moment zelfs te twijfelen aan Gods goedheid. Hij begon zelfs te twijfelen of het kennen van Jezus hem nou niet meer had schade had berokkend dan dat het hem had opgeleverd. Want hij ging continu gebukt onder schuldgevoelens. Hij bekeek zijn dag, het was niet goed. Hij bekeek naar de keren dat hij zijn temperament verloren had, het was niet goed. Hij had zijn gedachten niet onder controle. Maar keer op keer ging hij de mist in. En ik denk dat veel christenen dat wel herkennen. Als je echt een leven met Jezus wil leven, dan wil je ook dat het leven hem eert. He, alles wat je doet, maar je merkt soms ook de enorme frustratie erachter dat het niet lukt. Om daaruit te komen is er een oplossing. En daar ga ik je mee helpen. We lezen net in de Romeinenbrief. En in de Romeinenbrief wordt 48 keer het woord zonde genoemd. Nou, het is niet een heel sexy onderwerp om over te spreken, maar het wordt wel 48 keer benoemd. Ik heb het niet zelf geteld, ik heb het van iemand anders overgenomen. Dus als het niet klopt, een getalletje meer of minder, voor die zonde is ook genade. Ja? Maar er wordt 48 keer het woord zonde genoemd. Maar 40 keer wordt het genoemd in de context van een zelfstandig naamwoord. En slechts 8 keer in de vorm van een werkwoord. En een zelfstandig naamwoord, dat is iets wat op zichzelf staat. En een werkwoord heeft te maken met gedrag, met patronen, met handelingen. En als je wil weten wat Paulus schrijft over zonde, dan moet je wel goed beseffen vanuit welk taalkundig oogpunt hij dat schrijft. Mooi bedacht. Als je namelijk gaat kijken vanuit het zelfstandig naamwoord naar die tekst, in plaats van het werkwoord, ja, die twee moet je even loszien van elkaar. Het werkwoord heeft met gedrag te maken, zelfstandig naamwoord heeft iets met op zichzelf staan te maken. Dan gaan we vers 21 even lezen. Dan vervangen we dat voor een zelfstandig naamwoord. Zoals de zondige natuur, de oude mens, de vleeselijke mens, de mens die zonder God leefde, zoals de zondige natuur heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden. Dankzij Jezus Christus, onze Heer. Dus niet mijn gedrag heeft geheerst, maar mijn zondige natuur heeft geheerst. En dat leidde tot de dood. Dus je had een zondige natuur die over je heerste. Ieder mens heeft een zondige natuur die over hem heerst, tenzij Jezus de Heer van je leven is. En als Jezus ons kwam bevrijden van de zonde, dan kwam hij ons bevrijden van de wortel van het probleem. En niet van de vrucht. En onze zonde, het werkwoord, is vaak de vrucht van datgene wat uit de zelfstandig naamwoord voorkomt. Onze zondige natuur. Jezus kwam om ons te bevrijden van onze zondige natuur. Jezus kwam ons niet redden van ons zondigen, het werkwoord. Maar hij kwam ons redden van onze zondige natuur, waardoor we zondigen. Deze moet je onthouden. Jochem zei, pak pen en papier, deze moet je onthouden. Jezus kwam ons niet redden van onze zondigen, het werkwoord, maar hij kwam ons redden van onze zondige natuur, waardoor we zondigen. Ik zal het kort uitleggen. Je bent een geest, je hebt een lichaam, en je hebt een geest, je hebt een ziel en een lichaam. Ja, dat is hem. Je lichaam is bekend, dat kunnen we allemaal zien. En je ziel, dat zijn je emoties, je wil en je verstand, die kun je aan- en uitzetten, die kun je gebruiken of toepassen. Maar je geest is wat anders. Je geest is dat deel van jou wat in contact staat met God. Dus dat deel wat onaantastbaar is, wat niet meebeweegt op je emoties, niet meebeweegt op je verstand, niet meebeweegt op de omstandigheden. Je geest is dat deel wat op zichzelf staat. Maar je weet wat God tegen Adam en Eva had gezegd. Als je van die vrucht eet, zul je zeker sterven. Lichamelijk zouden ze sterven. In hun ziel is gebrokenheid gekomen. Maar waar kwam de dood? De dood kwam in hun geestelijk leven. En daarom zegt de Bijbel, je was dood door je overtredingen en zonden. Je was beheerst door een zondige natuur. Onze geest stierf, onze verbinding met God stierf. En toen je Jezus aannam als je redder van je leven, kwam die dode mens, werd levend gemaakt. Daarom zeggen we vaak ook bij doopdiensten, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je sterft met Jezus en je staat op in een nieuw leven. Je wordt niet langer veroordeeld op datgene wat je verkeerd hebt gedaan, maar je ontvangt genade. En je was dus geestelijk dood en op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer, wordt hij je redder. dan word je dus geestelijk levend. Maar waar de Bijbel dus spreekt over je zondige natuur, dan is dat iets wat niet meer bij je past. Want je bent een nieuwe schepping. Dus als je zondigt, doe je iets wat niet bij je nieuwe natuur hoort. Als je zondigt, doe je iets wat niet bij je past. Je was ooit een zondaar, je was ooit geestelijk dood, maar je bent nu levend geworden. Je moet eigenlijk een beetje beschouwen als de computerwereld, de computerbranche. Je werkt op als je zondigt, dan werk je op oude software. Het is software van vroeger. Maar je moet elke dag weer inloggen, inpluggen, synchroniseren met God, om weer uit die nieuwe mens te gaan leven. Want er is één hardnekkig deel, die oude mens, die wil steeds tot leven komen. Je kruist het van elke dag, maar hij wil elke keer weer tot leven komen. Maar God zegt wel, je bent een nieuwe schepping, je bent levend gemaakt. En dan kon je niks aan doen dat je een zondaar was, maar je hebt wel een vrijplaats nodig. En die plaats is Jezus, waar je naartoe kan vluchten. Weet je nog, vrijplaats was de plek waar je naartoe kon gaan als je niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor je zonde, voor je daden. Wij hebben natuurlijk te maken met een dat noemen ze het mooi, de zondeval, generatiezonde, zoiets. Met andere woorden, je krijgt in de schoot geworpen dat je een zondaar bent. Maar we kunnen naar Jezus, de zevende vrijplaats. Amen. Nou, zul je zeggen, dat is lekker makkelijk binnenleven. Je bent gered, en wat je doet, doet er niet meer toe, want je bent toch al gered. Nou, de Bijbel is er heel duidelijk in. We pakken toch heel even Romeinen 6 nog even mee. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Hij komt er nog een keer op terug, Paulus. Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Nou, dat in geen geval, zegt hij. Eigenlijk, andere vertalingen zeggen volstrekt niet. Als je dat denkt, dan heb je het niet begrepen. Ten eerste, omdat je waarschijnlijk niet beseft wat het Jezus gekost heeft om jou te bevrijden. Maar hij probeert hem eigenlijk nog wat scherper te zetten. Hij zegt, hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Hoe kan jij die dood bent voor de zonde, een nieuwe schepping bent, levend voor God, nog in zonde kunnen leven? Hoe kun je iets doen wat niet meer bij je past? Dat is waar eenmaal, het is voorbij. Je bent een nieuwe schepping. Hoe kun je, zegt Paulus eigenlijk. Dus als je zondigt, doe je gewoon iets wat niet bij je past. De zonde is het probleem niet. Maar als je zondigt, doe je iets dat in strijd is met wie je werkelijk bent. En datgene wat je gelooft, daar ga je naar gedragen. Dus als jij gelooft dat jij door Jezus uit de duisternis getrokken bent, naar zijn koninkrijk van licht, dan ga je daar naar handelen. Als je weet dat je oude natuur, je zondige natuur dood is en je bent levend geworden, dan ga je daar naar handelen. Heel vaak lopen wij te sturen op gedrag. Maar de sleutel is identiteit. Weet wie je bent in Jezus en van daaruit ga je een leven leiden wat bij hem past. Dus kom naar de kerk. Laat je denken vernieuwen. Van Satan wordt gezegd dat hij de aanklager is. En hij zal je altijd willen doen geloven dat je nu iets gedaan hebt wat niet meer te herstellen valt. Of hij doet je geloven dat datgene wat jij gedaan hebt nog nooit zo erg is geweest. Je bent altijd de uitzondering. Voor iedereen is er genade, behalve voor jou. Toch adviseer ik je één ding. Als je gezondigd hebt, ren naar Jezus toe. De Bijbel zegt over in het Oude Testament, God staat elke dag met zijn handen uitgespreid naar een hardnekkig volk. We moeten soms erkennen dat we fouten maken, dat we zondigen. Maar we zijn vrij van die zonde. En God staat met open armen op je te wachten. De Bijbel zegt dat we vrucht moeten dragen door met Jezus verbonden te blijven. De moderne vertaling is, zorg dat je elke dag je systeem reset. Dat je synchroniseert met de juiste software. De dagelijkse update. En we moesten denken aan Feiko, onze voorganger. Die zei altijd, duik met je face in de boek en niet in Facebook. Als jij een reset wil van je systeem, als je een update wil van je systeem, dan zul je in de Bijbel moeten duiken. Zul je het woord moeten openen. Zul je Gods voeding tot je moeten laten nemen. Zodat je je ontwikkelt. De vernieuwing van je denken ontstaat door het lezen van Gods woord. Als je een Android-telefoon aansluit op een Google-device, geef je ook een storing. Dus doe datgene wat bij je past. Leef met Jezus, want je bent een nieuwe schepping. En ik wil je eigenlijk een drietal praktische tips meegeven om gewoon te voorkomen dat je zondigt. Want we leven uit genade, maar het is soms ook beter om dingen voor te zijn en dat je gaat herstellen. Er was een keer een voorganger die zei van, ik hoef geen overspel te plegen, want als ik kijk naar het leven van David, heb ik al genoeg gezien. Wat het met zich meebrengt. Dus soms is het heel goed om aan de voorkant al afspraken te maken hoe je je leven leidt, zodat je voorkomt dat je zondigt. En een van de dingen die ik je net noemde is, lees dagelijks Gods woord. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar de tweede, vind ik ook heel belangrijk, is, ken je gevarenzone. Je gevarenzone zijn die plekken in je leven waarvan je weet dat je kwetsbaar bent, dat je gevoelig bent. Mark Twain is een Amerikaanse schrijver. Hij schreef ook de boeken van Huckleberry Finn. En voordat hij begon te schrijven, wilde hij kapitein op een stoomboot worden. De stoomboot op de Mississippi. En de Mississippi was de ene langste rivier in Amerika, 3500 kilometer lang. En hij vertelde, om daar op die boot te mogen sturen, moest je letterlijk elke meter van de rivier kennen. Want de rivier zat vol verrassingen. Het hoogwater, je had laagwater, je had stroomopwaarts, stroomafwaarts, je had kolken, je had kliffen, je had allemaal gevaarlijke plekken. En als je dit niet kende, dan zou je schipbreuk lijden. En toen dacht ik, dat is een hele mooie metafoor voor ons leven ook. Die rivier is ons leven. Maar soms moet je gewoon weten op welke plekken je niet moet komen. Of waar je juist voor moet behoeden dat je er komt. Wij hebben thuis ook een afspraak, gewoon om te voorkomen dat we domme dingen doen. Wij hebben bijvoorbeeld besloten, 's avonds na 10 uur snijden we geen moeilijke onderwerpen meer aan. Ik vind ze allemaal moeilijk, ook voor 10, maar ze is er nu toch even niet. Maar na 10 uur snijden wij geen moeilijke onderwerpen meer aan. Want je weet dat als je moe bent, dan ga je verkeerde dingen zeggen, dan ga je stomme dingen doen. En wie kan het de volgende dag weer herstellen? Ondergetekende. Dus dat doen we niet. Ja. Maar ook, we hebben ook ontdekt, je moet geen opvoedkundige gesprekken gaan voeren als je honger hebt met elkaar. Want oh, wat kun je dan kort afreageren? Wat kun je kort af zijn? Maar dit is even luchtig, maar ik denk dat heel veel mensen het misschien wel herkennen. Als je moe bent, ga niet surfen op internet. Als je moe bent, weet je dat je in die valstrik van de duivel kan stappen. Maar weet ook op welke momenten je naar verdovend middelen grijpt. Herken die momenten bij jezelf. Herken die gevarenzones. Want als je ze herkent, kun je erop voorbereiden. Je moet jezelf disciplineren. En de derde is, druk Gods stem niet weg. Want ik denk dat we allemaal wel eens gezondigd hebben. Dat we keuzes gemaakt hebben waarvan we eigenlijk wisten, dit is niet helemaal goed. En dan druk je Gods stem weg. Ik heb een aantal jaar geleden een andere auto gekocht. Voor mij was hij nieuw. Een andere had al 100.000 kilometer ingereden, maar voor mij was hij nieuw. En bij mijn oude auto kon ik hem achteruit inparkeren. En dan, als de achterwielen tegen de stoeprand kwamen, had ik nog zo'n stukje over bij de lantaarnpaal. Dat was geweldig. Ik kon gewoon, totdat ik een boemetje hoorde, kon ik doorrijden. In mijn nieuwe auto, die bleek een stuk langer te zijn, zitten allemaal van die geluidssensoren, die parkeersensoren. Voor en achter, het is echt één grote kermis. En ik weet nog dat ik aan het inparkeren was, en toen was er zo'n lekker liedje op de radio. Ik denk, dit moet ik horen. Dus ik druk alle sensoren uit, met één druk op de knop, kon ik de muziek luisteren. En niets vermoedend rij ik naar achteren, en ik zei in het eerste dienst ook al, de vrouwen zullen wel herkennen, dat je boem, in één keer tegen een paaltje aan zit. En uiteindelijk denk je, waarom heb ik die sensoren uitgezet? En ik weet je, dat zien we ook vaak in ons leven met God. Dan zeg je, nee, nu kies ik voor mijn vlees. Heer, niet nu. Ik heb het verdiend, ik ben moe, er is me wat aangedaan. Herken Gods stem. Zet die stem niet uit. Ja? Zullen we met elkaar gaan staan? We gaan naar een afronding toe. Er zijn twee dingen. Ieder mens heeft gezondigd en mist Gods heerlijkheid, zegt de Bijbel. Dus dat is iets wat we gemeenschappelijk hebben. En als je zegt, ik ken Jezus nog niet, maar ik wil dat die oude zondige natuur aan het kruis sterft en ik wil opstaan in een nieuw leven, is daar vandaag de kans voor. Tweede is, als je gezondigd hebt, gewoon in je leven als christen, weet dat Gods genade altijd groter is dan jouw zonde. En als je naar een vrijplaats toe gaat, dan kuier je daar niet heen. Nee, want als je redding nodig hebt, dan zet je het op een sprinten. Dan ren je naar Jezus. En ik wil je echt aanmoedigen, of nu of deze week, maar als je merkt dat je hulp nodig hebt, ren naar Jezus. De Bijbel zegt dat er altijd hulp en barmhartigheid te verkrijgen is, op het moment dat je nodig hebt. Wanneer is het nodig? Op het moment dat je gezondigd hebt, dat je gefaald hebt. En mocht je zeggen, ik wil Jezus aannemen als mijn Heer, dan tel ik tot 3 en dan mag je je hand opsteken. En dan ben je een kind van God. Beste stap die je kan maken in je leven. 1. God houdt van je. 2. Jezus gaf zijn leven voor jou. 3. God heeft een plan met je leven. Steek je hand maar op als je het wil. Amen. En in de naam van Jezus mag ik zeggen, je zonden zijn je vergeven. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En ik bid je toe dat je je denken zal vernieuwen, dag aan dag. Dat je dag aan dag je software zal vernieuwen. Zodat je op de juiste devices, de juiste modems werkzaam bent. Zodat God alle eer krijgt in je leven. Mocht je een vakantie hebben, wens ik je een hele goede tijd. Ik zeg, Bent, pak het maar over.